ben je met tieners onderweg? En dit blok ging dus over het woord van God. Misschien niet bekend bij jullie, maar dit is het derde jaar dat we dezelfde thema's steeds op een andere manier aan de orde stellen. Dus de thema's uit Handelingen 2:42, kern van de gemeente. Het woord, gebed, gemeenschap en dienstbaarheid. Nou, we zijn dit jaar begonnen met het woord. En dan praat je met de tieners daarover. En nou, eerlijk gezegd viel het ons op dat bijvoorbeeld als je tieners een Bijbel geeft, dat het zeker 5 minuten duurt voordat ze een tekst te pakken hebben. Ja. Nou, zeiden Shanna en ik tegen elkaar van ja, wij moesten vroeger de Bijbelboeken uit ons hoofd leren. En nou goed, of dat betekent dat wij de Bijbelboeken ook werkelijk lazen, dat weet ik niet. En of we ze snel konden vinden, weet ik ook niet. Maar het is wel een dingetje waarvan je zegt, of een dingetje, het is een heel groot ding, waarvan je zegt, maar lieve mensen, gemeente van Jezus Christus, hebben jullie wel door hoe het werkt? Hoe het werkt als je bijvoorbeeld thuis niet meer hardop bidt, of thuis niet meer de Bijbel leest, of thuis. Hè, moet je eens even opletten wat de kern is die God meegeeft aan geloofsopvoeding. We lezen het uit Deuteronomium 6, omdat het daar heel kernachtig staat. Dat is weliswaar aan Israël, maar in Christus Jezus horen wij bij het volk van God, bij zijn uitverkoren volk. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom, en dat horen jullie heel vaak, heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al je krachten. Houd de geboden die ik je vandaag opleg steeds in gedachten. En dan krijg je hem. Prent ze uw kinderen in. Maar inprenten, dat wil zeggen dat je ze elke keer een plaatje geeft van wie God is. Een plaatje. Eén voorbeeld. Ik kan er honderden noemen. Maar één voorbeeld. Aan tafel deel je samen het eten. Ja? Op het moment dat je dan als ouder een keer tegen je kinderen zegt, zullen we er nou eens even bij stilstaan? Dat zoals wij hier samen het eten delen, dat Jezus zijn leven deelde voor ons. Wij stijgeren dan van, ja, maar dan wordt het avondmaal. Nee, dat is het plaatje wat je aan je kinderen meegeeft als je neerzit. Dat staat er namelijk, prent ze uw kinderen in. Spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als je naar bed gaat, als je opstaat, elke keer opnieuw. Draag ze als een teken op je arm en als een band op je voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van je huis en op de poorten van je stad. Met andere woorden, waar je ook komt en wat je ook doet. Altijd God present stellen. Nou weet ik dat wij volwassenen een beetje in de problemen komen. Omdat wij bij onszelf denken, ja, maar hoe doen we dat? Ik had deze week, dat mag ik wel zeggen, ik zal het verder helemaal anonimiseren, een ontzettend leuke ontmoeting met een tiener. En wij zaten samen te gamen. Jawel, ik leer een videogame. Pastoraat kent veel vormen. Maar in die videogame lukte het opeens om datgene wat er online gebeurde of zo, weet ik veel. Maar ik zat dus met zo'n dingetje in mijn handen. Om dat te relateren aan het geloof in Jezus Christus. Zo zouden wij getraind moeten zijn. Ik zet mezelf niet op de voor, maar ik kreeg op dat moment gewoon allerlei dingetjes van, hé, dat zou Jezus doen. Hé, een heel simpel voorbeeldje. Bijvoorbeeld, je zit elkaar te verslaan. Ik zei, nou, Jezus zou jou niet willen verslaan, maar die zou je laten winnen. Meteen was het spel waardeloos geworden, maar goed, snap je? Dus dat is inprenten. Stel het steeds present. Nou, daar gaan we zo meteen in de preek ook mee verder. Maar dat je maar weet dat dat de kern is van wat God ooit tegen mensen heeft gezegd. Jongens, prent elkaar de liefde in. Geef ze beelden mee. Geef ze images of love. Geef ze beelden mee. Prent het ze in. Schrijf het op je deurpost. Hier woont liefde. Schrijf het op de poort van je stad. Almere, stad van liefde. Enzovoort. Daar moet je het doen. Oké, nou, genoeg gezegd. De rest komt straks wel. Ik geef het woord aan Walter.
Ter voorbereiding op de verkondiging zal Pitty Sermon ons lezen uit het woord van God. En voordat we daaraan beginnen, zullen we de Heilige Geest vragen om daarbij te zijn. Laat ons bidden. Heere God, onze Vader, machtige Koning, wij danken u dat we deze dag uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat we hier met elkaar mogen samenkomen, hier in dit gebouw en online. U bent goed, Heer. U komt tot ons in het Bijbelgedeelte dat we zo gaan lezen. Heilige Geest, wilt u bij ons zijn en ons openen voor uw woord, zodat we het kunnen begrijpen en kunnen toepassen en zodat het voor ons gaat leven, Heer. Wilt u ook bij de muziek, bij het kinderwerk, bij de techniek en bij alle anderen zijn die zich voor deze dienst inzetten. Wilt u deze dienst zegenen en wilt u deze dienst maken tot een ere, tot eer van u, tot opbouw van de gemeente en tot eer van u. Dit vragen we u uit genade. Amen. We gaan nu samen lezen uit Efeze 4.
Efeziërs 4. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken, naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er: toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat? Anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die de apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen, volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt na vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestomd als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch een onderricht over hem gekregen. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronde gaat aan de bedrieglijke begeerten moet afleggen. dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. We gaan nu zingen opwekking 687.
Je hoort wel eens mensen zeggen dat ze geen verschil zien tussen een christen en een niet-christen. En ook argumenten van, ja, maar er zijn toch ook heel veel niet-gelovigen die hele goede dingen doen. En hij heeft toch een heel goed leven geleid. Maar vooral dat punt van, ik zie geen verschil bij ons in de straten van de stad tussen een christen en een niet-christen. Nee, ja. Kijk, als het zou gaan, als je bijvoorbeeld Jezus en Mahmoud Zahar naast elkaar zou zetten. Hè, Mahmoud Zahar, de huidige leider van Hamas in Gaza. Als je die naast Jezus Christus zou zetten en je zou ze allebei 5 minuten spreektijd geven. Nou, trouwens, überhaupt, als je naar hun daden zou kijken en zou zien hoe ze de wereld voor zich zien en hoe ze denken dat het recht gebeuren moet en dergelijke. Ja, dat mag duidelijk zijn. Dan zie je een levensgroot verschil. En er, ja, ik bedoel, als de een roept dat je een ander volk compleet moet uitvegen van de wereld en de ander die roept dat je je leven moet geven voor je vijand, ja, dan zie je toch een oneindig verschil, lijkt mij. Daar kom ik straks nog wel op terug. Maar als je in de straten van Almere loopt, dan snap ik die opmerking wel. Ik snap wel de opmerking dat mensen dan zeggen, ja, om nou te zeggen dat ik bij het verkeerslicht kan zien welke auto door een christen wordt bestuurd en welke niet. Schiet mij maar lek, maar ik zou het niet weten. Of hoe je boodschappen doet of dat soort dingen. Dus dat zou ik niet weten, hoe dat moet. En met onze tieners zijn we continu bezig met hen roze olifantjes te geven. Hoe je kunt zien waar Jezus is. Hoe je kunt zien waar God is. Hoe je hem kunt volgen daarin. Niet alleen de leergroepen, maar gewoon dat zijn we continu aan het doen. Om te kijken of we daaruit kunnen komen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dan geef je ze toch een denkbeeld mee. Tegenwoordig wordt ook wel gezegd, dan indoctrineer je ze toch. Ja, dat is wel zo. Maar elke opvoeding is indoctrinatie. Daar ontkom je niet aan. Als een kind thuis opgroeit in de geur van knoflook, dan voelt hij zich altijd thuis in de geur van knoflook. Tenminste, als de sfeer thuis goed was. Als het natuurlijk een gewelddadige thuissituatie was, dan zal hij waarschijnlijk nooit meer knoflook eten. Want dat is een traumatische ervaring. Maar als je nooit bent opgevoed met knoflook, ook al was je omgeving nog zo liefdevol. Thuis aten we geen knoflook. Ik kan de geur ook bijna niet verdragen. Dat is puur indoctrinatie. En dat betekent ook, laatst bad een Iraniër: O Vader die al het leven geeft, kroon deze tafel met uw zegen. Hoe was het ook alweer? Uit uw milde hand verkregen, geeft het onze zielen niet aan dit vergankelijk leven kleef, maar alles doen wat gij gebiedt. Een Iraniër! Ik voelde me meteen thuis bij de lunch als we uit school kwamen en niet mijn vader bad, want die was aan het werk, maar mijn moeder. Ik voelde me helemaal thuis bij deze Iraniër aan tafel. En het grappige was ook dat hij zei: ik vind dit gebed zo mooi dat ik het altijd bid. Nou, geweldig. Indoctrinatie. Maar dat is opvoeding. Het is inprenten van beelden. Het is geven van werkmodellen. Nou, daar kan ik nog heel veel over zeggen, maar we gaan naar Efeze toe. Maar ik wil dat je weet dat we dus Jezus als een roze olifant aan onze kinderen geven. Dat doen wij in geloofsopvoeding. Zo is dat nu eenmaal. En wat is het effect ervan? En ik ga je dat laten zien aan de hand van Efeze 4. Ik pak alleen maar het laatste stukje. Het eerste stukje komt vanmiddag aan de orde, want anders wordt het gewoon echt veel te veel. Het laatste stukje. In Efeze, kijk, luister naar de vorige preken, dan weet je, een wereldstad, 250.000 inwoners, dus groter als Almere nu, dat was in die tijd de tweede stad van het Romeinse Rijk. Echt gigantisch, multicultureel, enorm. In Efeze hebben mensen Jezus Christus ontmoet. En wat wil dat nou zeggen, dat je Jezus Christus ontmoet? Dat wil zeggen dat je op een misschien niet verklaarbare manier geraakt wordt door het feit dat iemand tegen jou zegt: God heeft jou zo lief dat hij zijn leven voor je geeft. Bij elk maar wat je nu kunt verzinnen, is het woord van God groter. Hij heeft jou zo lief dat hij zijn leven voor je geeft. En dat was al door de profeten gezegd, dat was al door de koningen gezegd, dat staat al in de psalmen, dat staat overal, zelfs het alleroudste verhaal over dat wij de mist ingingen toen God alles goed had gemaakt. Toen zei God het al: ik geef mijn leven voor jou. Ik geef mijn hele koninkrijk in vergeving. En uiteindelijk liet hij dat zien in Jezus Christus. Dus de verhalen van Jezus werden verteld en mensen raakten helemaal onder de indruk van dat andere leven. Hoe is het in de wereld mogelijk dat iemand zijn leven voor mij geeft, maar ook dat ik mag geloven dat als ik mijn leven voor de ander geef, dat daar leven uitkomt? Dat is apart. Dus in Efeze, die stad met al zijn godsdiensten, gebeurde er iets nieuws. Mensen gingen geloven in Jezus Christus en dat was in ieder geval in het openbaar al te zien. Dat was niet zo moeilijk. Dat was niet zo moeilijk. De mensen kwamen samen, dat deden anderen ook, maar ze gingen niet meer de keizer aanbidden. En dat was al een probleem. Ze knielden niet meer voor het beeld van de keizer. Dat was al een probleem, want Jezus is Heer. Ja, het andere belijdenis in de stad was: de keizer is Heer. Nee, Jezus is Heer. Dus dat begon al een beetje frictie te geven. En bovendien was er ook nog een neteligheid tussen de synagoge en de christenen. Dat was ook wel lastig. En wat ze helemaal beroerd was, dat ze de economie om zeep hielpen. En dan met name de economie van de gouden beeldjes van de tempel van Artemis. Nou, dat kun je allemaal lezen in Handelingen. Dus die christenen, die hadden ook wel een negatieve publiciteit. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ondertussen hadden zij ontdekt door de geest van Jezus Christus dat het leven te vinden is in mededeelzaamheid. Houd voor zover het van u afhangt vrede met alle mensen. Daar mogen wij wat van leren op het ogenblik. Want tegenwoordig word je weer helemaal overspoeld van: ben je voor Israël? Of ben je voor Hamas? Of ben je voor dit? Of ben je voor dat? Mensen, wie van jullie heeft letterlijk te maken met een lid van Hamas? Gewoon wie zijn buurman is, aanhanger van Hamas, kom op, wie? Nou, heb er dan alsjeblieft ook geen mening over. Maar heb je buurman lief. Dat is wat Jezus zegt. Ja? Ga niet lopen brullen over een strijd waar je niks vanaf weet. Hetzelfde als met Israël. Ja? Dan kun je zeggen, vanuit het christendom hebben wij een soort voorliefde voor Israël. Dat is best. Vind ik goed. Je hebt een voorliefde voor de God van Israël. Snap ik. Maar ga je niet mengen in politieke dingen. Maar heb je buurman lief. Verliest jouw buurman of buurvrouw op dit moment een kind in de strijd in Israël, bid met je buurvrouw. En niet alleen als het Joden zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus in Efeze gebeurde er iets in Jezus Christus, die ook had geleerd, ik heb nog schapen van een andere stal dan Israël. Ja, gebeurde er iets en opeens zagen ze verschil. En wat gebeurde er? Ze kregen ogenblikkelijk de boel tegen. Ze werden ogenblikkelijk onder vuur gezet. Maar let goed op. Ze werden onder vuur gezet door een kleine groep. Een kleine groep. Niet alle Efeziërs waren opeens antichrist. Nee, een kleine groep die hun bestaan bedreigd zagen omdat ze geen beeldjes van Artemis meer konden verkopen. Die hitste de boel op, zodat ze met z'n allen in dat grote theater, ik ben er geweest in het theater van Efeze, in dat theater met z'n allen konden brullen en heel Efeze liep mee. Wisten jullie dat volgens internationaal onderzoek 15-25% van de islamgelovigen geradicaliseerd zijn? Dat wil dus ook zeggen 75-85% niet. Dat is wat ik bedoel. Als je kijkt naar wie de vrede bracht daar in dat grote theater van Efeze, dat was niet Jezus Christus, dat was niet de prediker Paulus, want die vluchtte de volgende dag de stad uit. Nee, dat was de stadssecretaris van Efeze. Een van die heidenen, een van de tegenpartij, die bracht vrede. Snap je, dus je moet niet zo zwart-wit gaan denken. Maar wat gebeurde er wel? In Efeze werd iets geboren wat ze nog nooit hadden gezien. Dat is dat mensen hun leven gingen geven aan anderen. Ik zal één voorbeeld, want er staat echt veel meer in. Allemaal roze olifanten, maar ik zal je één roze olifant meegeven. Staat er in Efeze, luister, als jij geld verdient, doe dat dan om iets te kunnen delen met de ander. Nou, dat vind ik het hele aardige. Dus lieve mensen, zorg er allemaal voor dat je miljonair wordt, want dan kun je namelijk veel weggeven. Ik weet zeker dat je op het armoedeniveau in Nederland kun je goed bestaan. Dat is natuurlijk een beetje een lompe opmerking voor iemand die helemaal niet op het armoedeniveau zit. Maar ik weet uit ervaring dat het kan en dat mensen dat ook heel liefdevol doen. Op het armoedeniveau leven in Nederland. Dus nou, dat armoedeniveau, ik weet niet of jullie dat weten, dat zit op de €1.622 netto per maand. €1.622 netto per maand. Daar kun je van leven. Ja? Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat er hier niemand leeft van €1.622 per maand. Ja, of je mag het voor mij gewoon zeggen hoor, helemaal geen probleem. Nee? Niemand. Dat betekent dat jullie allemaal weg kunnen geven. Want jullie hebben veel meer. Paulus die schrijft in Efeze 4... als je verdient, verdien dan om te kunnen weggeven. Wat is dat? Dat is een christelijke economie. Een christelijke economie. En dat is anders dan wat ze in Efeze gewend waren. En in Nederland en in Almere. Want in Almere moet je steeds meer verdienen om überhaupt een huis te kunnen huren. Je moet wel 2 inkomens hebben om überhaupt bij een bank een hypotheek te krijgen om je eerste huis te kunnen kopen. En dan nog moet je 10% of weet ik veel. Jongens, wij zijn elkaar aan het gek maken. Vind je het gek dat als wij met z'n allen aan die rat race meedoen, dat mensen dan zeggen, ik zie helemaal geen verschil meer tussen christenen en niet-christenen. Weet je wat Jezus schrijft of laat schrijven? Jezus zegt tegen Johannes in Openbaring 3, schrijf aan de engel van de gemeente van Efeze. Wie van jullie weet uit zijn hoofd wat de kritiek van Jezus is op de kerk van Efeze? Even niet bladeren. Wat is de kritiek van Jezus? Ja, welke liefde? De eerste liefde, ja, dankjewel. Kijk, die hebben leren leven met roze olifanten. Ja, de kritiek van Jezus op de gemeente van Efeze is dat ze hun eerste liefde zijn kwijtgeraakt. Wat is die eerste liefde? Die eerste liefde is dat je flabbergasted bent over het feit dat als je je leven geeft aan iemand van wie je houdt, dat je het leven zult vinden. Met andere woorden, ze waren blijkbaar overspoeld geraakt door de goden van de tijd. En de goden van de tijd, nou ja, het is natuurlijk een beetje apart. Maar pak eens even de Bijbel erbij. Vers 17 tot en met 19 lees ik dan. Pak hem er even bij. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem. Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. Ook dat zijn roze olifanten. In hun geest, de roze olifant, heerst duisternis. Ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. Met andere woorden, Paulus die schildert de tijd zonder de liefde van God als één grote chaos. Zet nou weer eens, want we zijn bijna aan het einde, zet nou weer eens Mahmoud Zahar als voorbeeld, hè, naast Jezus Christus. Lieve mensen, wat er gebeurt is dat wij allemaal een mening aan het vormen zijn. En op de zondagmiddag ben ik met de tieners bezig. Waar zitten onze vijanden? Ja, want het gaat over vergeving van vijanden. Wij zijn allemaal bezig met onze beelden te maken van hoe de wereld is en waarvoor we moeten vechten en wat belangrijk is en waar we ons druk over moeten maken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Terwijl het enige wat Jezus van je vraagt is je eerste liefde. En wat is je eerste liefde? Heb je naaste lief. Want die is als jij. Punt. Verder niet zeuren. Je verdient om te kunnen weggeven. Punt. Dat deed Jezus ook. Je had uiteindelijk niks over. Toen hij werd vermoord aan het kruis, bad hij, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Punt. Alles wat je daaromheen kunt verzinnen. Ja, maar we moeten toch wel dit, en we moeten toch wel zus, en we moeten toch wel zo. We kunnen toch niet alles weggeven, enzovoort. Zal allemaal wel. Maar dat betekent dus ook dat je bezig bent je eerste liefde te vergeten. En dat was in Efeze gebeurd. Die complete economie had hen langzaam weer in allerlei redeneringen gebracht. Van je moet toch ook dit kunnen doen en je moet toch ook dat kunnen doen. En je zou toch zus moeten en je zou toch zo moeten. En uiteindelijk was Efeze een stad geworden waar je het verschil tussen christen en niet-christen niet meer zag. En daar zitten wij in Almere. Wij staan met de mond vol tanden als we onze kinderen willen inprenten wat de liefde van Christus is. En hoe ze dat kunnen vormgeven. Wij hopen maar dat de dominee het kan. Want zelf lukt het ons niet. En eerlijk gezegd, als wij kijken naar wat Jezus heeft gedaan voor ons, dan schieten wij toch schromelijk tekort. Want wij zijn met veel meer dingen bezig dan waar Jezus mee bezig was. En dus zegt Jezus ook tegen ons, ik heb tegen je dat je je eerste liefde bent vergeten. Dat je niet meer in vuur en vlam bent om aan de mensen om je heen de beelden van God in te prenten. Dat je niet meer bezig bent om je leven te geven voor je naaste. Dat je niet meer bezig bent, maar dat je overal een mening over moet hebben. En dat je eigenlijk alleen maar bezig bent je eigen leven te beschermen. Maar, zegt Jezus, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Niet als straf, dan ga je naar de hel. Nee, als jij bezig bent om alleen maar te behouden wat je denkt te hebben, dan is iedereen jouw vijand. En dat doen we op zondagmiddag met de kinderen, met de tieners. Als jij alleen maar bezig bent met te zorgen voor jezelf en je eigen vrijheid en veiligheid en noem het verder maar op, dan ben je uiteindelijk bezig Jezus te verliezen. En wordt de hele wereld een vijand. Want ze willen hebben wat jij hebt. Daarom komen de vluchtelingen. Die willen ook brood. En stappen in een bootje op de Middellandse Zee. En wij schoppen ze terug. Waarom? Omdat wij bezig zijn met te behouden wat we denken dat we hebben. En Jezus zegt, als je dat doet, zul je het verliezen. Alleen als je je leven geeft, in liefde aan jouw geliefden. In de Nederlandse vertaling vertaald met vrienden, maar er staat letterlijk geliefden. Degene van wie je houdt, als je je leven geeft, dan zul je je leven vinden. En dus zegt Jezus tegen Efeze: ik heb tegen je dat je dat bent vergeten. De essentie van het verhaal. Daarom zien ze geen verschil meer tussen jou en de rest van de wereld. De rest van de wereld brult. Je moet voor die zijn of tegen die, om je eigen veiligheid te garanderen. De rest van de wereld brult. Jij niet. Ik heb geen mening over wapengekletter, over kanonnen, over vliegdekschepen. Heb ik geen mening over. Want er vaart tussen mij en mijn buurman geen vliegdekschip. Alleen maar de opdracht. Peter, heb je naaste lief. Want hij is als jij. En dat is de roze olifant die we uit het woord aan kinderen meegeven. Amen.